is Flevoland met het regionieuws.
Op een kippenbedrijf in Zwifterband is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 47.000 kippen worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw. In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf liggen nog 16 pluimveebedrijven. Daar geldt vanaf nu een vervoersverbod. En dat betekent dat er geen pluimvee en eieren vervoerd mogen worden. Ook mag onder meer de mest van vogels niet worden afgevoerd. Begin deze maand werd vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Emmeloord. Daar werden 45.000 kippen gedood. Het Rijk investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro's in wegen en andere infrastructuur om grootschalige woningbouw in Flevoland mogelijk te maken. In Noord-Oostpolder wordt ruim 5 miljoen uitgetrokken voor het aanpassen van de Espelerlaan in Emmeloord. Ook in Zwifterband, Dronten en op Urk wordt het wegennet flink aangepakt. En fractievoorzitter Anja Keuter van de BBB in Flevoland legt haar functie neer. Ze kreeg gisteren een taakstraf voor fraude met vismerken en te lange visnetten. Haar bedrijf moet een boete van 10.000 euro betalen. Keuter zegt dat haar zwager, de kapitein van de kotter, zonder haar medeweten handelde en misbruik maakte van haar vergunning. Onze verslaggever legt uit waarom Keuter haar functie neerlegt.
Om de partij zowel landelijk als provinciaal niet te belasten met de negatieve aandacht.
6 dorpen in Noord-Oostpolder krijgen de komende jaren een kunstgrasveld. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond unaniem besloten. Het gaat om de voetbalclubs van Band, Espel, Krachenburg, Luttelgeest, Nagelen en Rutten. De kunstgrasvelden moeten er uiterlijk in 2029 liggen. En dat kost bijna 5 miljoen euro.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van dinsdag 11 november. En eigenlijk wel een feestdag op twee manieren natuurlijk. Hè. 11 november, de 11e van de 11e.
Oh ja.
Start van het carnavalseizoen. En het is natuurlijk ook de dag, heb je snoep in huis gehaald?
Nee, ik moet nog wat halen.
Oh, oké. Okay. Ja, ja. Weet je al wat je gaat serveren aan alle kindjes die Sint Maarten komen zingen?
Ja, ze kunnen gerust zijn. Het wordt gewoon echt, en de ouders zijn er misschien niet zo blij mee, heel veel suikers.
Oh, gelukkig, geen mandarijn.
Nee, dat doe ik niet aan. Dat krijgen ze thuis wel weer.
Doe ik ook niet aan, hoor. Vandaag in het nieuws, de fractievoorzitter van de provinciale BBB, Anja Keuter, die legt haar functie neer. En waarom dat is, dat hoor je zo.
En melkveehouder Arend Heida uit Lelystad, die kan opgelucht ademhalen. Na een strijd van ruim 6 jaar mag hij doorgaan met zijn boerenbedrijf. Verslaggever Arie Meijer, die ging bij hem langs.
De fractievoorzitter van de provinciale BBB, Anja Keuter, die legt haar functie neer.
Ja, dat doet ze nadat ze van de rechter een taakstraf heeft gekregen voor fraude in haar visbedrijf. Verslaggever Menno Hoebo, die weet meer.
Anja Keuter stelt haar zetel en de functie van fractievoorzitter ter beschikking. Zo schrijft de fractie van BBB om de partij zowel landelijk als provinciaal niet te belasten met de negatieve aandacht. De fractie van BBB die bracht maandagavond dit bericht naar buiten.
Ja, en waarom doet ze dat precies?
Nou, Keuter heeft een taakstraf gekregen van de rechter in Zwolle voor fraude met merktekens op visnetten en het vissen met te lange netten. Keuter heeft daarvoor een taakstraf van 55 uur gekregen, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Verder was ze de bestuurder van het bedrijf Life Seafood en dat bedrijf moet een boete van 10.000 euro betalen.
Ja, Anja Keuter die treedt dus af als fractievoorzitter van BBB en ze levert haar zetel in. Maar ze had ook op Urk politieke aspiraties, toch? Ze wilde daar toch wethouder worden, dacht ik?
Ja, ze wilde voor haar oude partij op Urk, gemeentebelangen, wethouder worden. Het terugtreden als fractievoorzitter van BBB Provinciale Staten zegt niks over wat ze wil of wilde voor die lokale partij. Ik sprak daarover Hendrik Hakvoort van gemeentebelangen en hij zegt dat die partij alle vertrouwen heeft in Anja Keuter. Wat Hakvoort betreft kan Keuter alsnog prima wethouder worden daar.
Ja, maar mag dat dan wel, wethouder worden met een strafblad?
Ja, dat mag. Ik sprak daar twee deskundigen over. Henny Sakkers, emeritus hoogleraar strafrecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen, en John Bijl van het Pericles Instituut. Zij zeggen beide dat het strafrecht geen belemmering is voor een functie als wethouder of gedeputeerde. Het zal misschien wat lastiger zijn om een VOG, oftewel een verklaring omtrent het gedrag, te krijgen. Maar als een gemeenteraad of een provinciale staten je voordracht prima vindt, goedkeuring geeft aan die voordracht, dan kan dat volgens de wet.
Ja, wat zegt Anja Keuter daar zelf over?
Ik heb haar gebeld met het vriendelijke verzoek om contact om even terug te bellen, maar ik heb haar nog niet aan de telefoon gehad.
Na een juridische strijd van ruim 6 jaar... is melkveehouder Arend Heida uit Lelystad zeker van het voortbestaan van zijn bedrijf.
Hij was landelijk een van de duizenden gedupeerde pasmelders van wie het bedrijf als illegaal werden bestempeld door een uitspraak van de Raad van State in 2019. Maar nu heeft ook Heida de benodigde natuurvergunning.
Dat is echt wel een opluchting dat we die hebben, dat dat gelukt is. Na al die jaren sinds 2019 al zogenaamd illegaal te zijn.
Ja. Laten we inderdaad ook even teruggaan naar dat moment. Ondertussen kijk ik achter u, want daar staan de kalveren staan lekker te eten. Maar in 2019 is er wat veranderd. Want voorheen moest u een melding doen. Maar toen is er iets veranderd dat u een vergunning moest aanvragen.
Ja, dat klopt. De rechter heeft gezegd vooral landelijk voor heel Nederland dat alle pasmeldingen ongeldig waren. Daar moesten ineens vergunningen voor komen, terwijl wij eerder geen vergunning konden krijgen omdat we een pasmelding moesten doen.
Dat lijkt dan een formaliteit, maar opeens werden heel veel vergunningen niet verleend. Onder meer die vergunning voor u. En sindsdien leeft u in onzekerheid.
We hebben de onzekerheid dat er altijd handhavingsverzoeken gedaan kunnen worden. Dat er wordt gekeken naar de vergunning die je had toen het Natura 2000 gebied is aangewezen. En die is al eind jaren 90 aangewezen in al die Natura gebieden. En toen hadden we hier de helft van de koeien van nu.
En u heeft er nu 240?
Ja, we hebben er nu zo'n 240 melkkoeien. En eigenlijk zijn we ook gegroeid door de koeien van de buren over te nemen en land. Dus ja, voor de Natura 2000 gebieden is er niet eens wat veranderd.
U boert hier in Lelystad en er wordt dan gekeken naar een natuurgebied buiten de provincie in de omgeving van Kampen.
Ja, dat klopt. Dat is het bijzondere ervan. We hebben in Flevoland geen stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. En de wet schrijft voor dat we binnen 25 kilometer kijken waar de stikstof die ik uitstoot neersla.
Wat is er veranderd in tussentijd dat u in 2019 geen vergunning kon krijgen, maar nu opeens wel?
Nou ja, eigenlijk is alleen het Aerius-programma veranderd. He, dan de ene keer heb je wel of niet uitstoot en er wordt berekend.
Aerius is een rekenprogramma om de stikstofdepositie te berekenen wat van uw bedrijf dan valt op het natuurgebied.
Ja, dat klopt. En dat is een heel ingewikkeld programma en er is best heel veel commentaar op. Want het is natuurlijk ook de nauwkeurigheid is niet realistisch. Maar goed, dan wordt er berekend dat stikstof die ik uitstoot daar 25 of 24 kilometer verderop neerslaat. En dat natuurgebied waar die nu op neer zou slaan, daar...
Ik hoor u zeggen, het stikstofgebied waar het nu op neervalt, het gebied is veranderd.
Ja, in al die jaren hebben we ook met verschillende Natura 2000 gebieden gehad die binnen 25 kilometer liggen waar dan de ene keer wel of niet wat opkomt. Want wij zitten ook zo ver weg en dan breekt dat programma net. De ene keer is het helemaal nul en de andere keer net niet nul.
Maar wat is er veranderd dat u nu wel een vergunning heeft ontvangen?
Ja, er zijn heel wat jaren overheen gegaan en juridische strijd. En wat is er veranderd? Nou ja, uiteindelijk heeft mijn buurman naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State een onherroepelijke NB-vergunning gehad. En daardoor heeft de MOB zijn bezwaar tegen mijn vergunning ingetrokken. Waardoor ik ook een onherroepelijke vergunning heb gehad.
Zij zien geen mogelijkheid meer om de zaak tegen u aan te vechten.
Nee, dat klopt. Omdat de rechter en de Raad van State heeft uitgesproken dat het terecht is dat wij een NB-vergunning hebben.
Hoe voelt dat nu, na al die jaren?
Nou, het voelt echt super dat we nou echt een NB-vergunning hebben. Je bent legaal, je kunt niet meer... er kan niet door de overheid gezegd worden dat wij de helft van de koeien moeten opruimen.
Heeft u het al gevierd?
Ja, we hebben wel even een gebakje en een biertje genomen. Heerlijk.
Ja, de blije melkveehouder Arend Heida was dat in een bijdrage van Arie Meijer. Dan een overzicht van de berichten buiten Flevoland. Vuurwerkhandelaren zien dat mensen dit jaar meer vuurwerk bestellen dan vorig jaar. Komende jaarwisseling is de laatste keer dat dit mag, dus grijpen mensen hun kans, zegt deze handelaar.
De bestellingen zijn gemiddeld al 30% hoger dan vorig jaar. We horen ook in de winkel dat mensen nu echt nog even dit jaar extra vuurwerk af willen steken. Even met vrienden en familie op straat nog één keer met z'n allen genieten.
Ja, de Tweede en Eerste Kamer stemden voor een vuurwerkverbod, omdat het ieder jaar leidt tot gewonden, soms ook zelfs tot doden. Bovendien worden hulpverleners ermee belaagd.
tegen 5 demonstranten die verschillende keren het Israëlcentrum in Nijkerk zouden hebben beklad, zijn voorwaardelijke geldboetes geëist van 200 tot 600 euro. Het vijftal zou onder meer met krijtspray leuzen hebben geschreven als stop genocide en stop kindermoord. Het Openbaar Ministerie neemt die bekladdingen hoog op en spreekt van gewelddadigheden tegen goederen. Dat is officiële misdrijf. De advocaat van de verdachte vindt dat een veel te zware beschuldiging.
Je kunt, als het gaat om graffiti op een object, dan kun je ook kiezen voor het te lasten leggen van een overtreding in plaats van een misdrijf. Kijk, een misdrijf, dat gaat heel zwaar drukken op je strafblad. Dat kan ervoor zorgen dat je geen VOG krijgt. Dat kan ervoor zorgen dat je geen visum krijgt.
Ja, dat hadden ze dan vooraf moeten bedenken.
Ja, toch? Dat moet je altijd bedenken natuurlijk als je iets gaat doen wat niet mag.
Ja. Ja. De rechter doet over 2 weken uitspraak.
Een enorm gokschandaal in het Turkse voetbal. Meer dan 1000 profvoetballers zijn voorlopig geschorst omdat ze geld zouden hebben ingezet op wedstrijden. Onder hen zijn 27 spelers uit de hoogste divisie in Turkije, zegt deze correspondent.
Er zitten dus ook spelers bij van topclubs in Turkije, van Galatasaray en Beşiktaş. Sterker nog, één van die spelers van Galatasaray kwam vorige week nog in actie tegen Ajax in de Champions League. Dus er zijn heel veel vragen, denk ik, op dit moment.
Ja, alle zaken zijn doorverwezen naar de disciplinaire commissie van de Turkse voetbalbond. En in totaal zijn 3700 voetballers actief in de Turkse profcompetities.
Dan nog, de Telegraaf die kopt op deze dinsdag: ouderen krijgt vaker klappen, het landelijk netwerk Veilig Thuis en deskundigen in het veld. Die luiden de noodklok over ouderenmishandeling in Nederland. Ze zien een groeiend probleem. Maar ja, het laatste onderzoek daarna dateert uit 2018, dat is natuurlijk al even geleden. Ja. Toen bleek 1 op de 20 ouderen slachtoffer te zijn, schrijft de Telegraaf. Maar sindsdien is er veel veranderd, zegt dat landelijk netwerk Veilig Thuis. Dat was een overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.
Wereldberoemde paarden in onze provincie. In de film Rietland, die is geselecteerd als een Nederlandse inzending voor de Oscars, spelen 3 verschillende paarden van Media Horses International uit Emmeloord een belangrijke rol.
Het was een ingewikkelde klus, omdat de 3 paarden op elkaar moesten lijken. Want ja, ze spelen dezelfde rol. Eigenaar van de paarden, Ton Does, die legt uit waar de film over gaat.
De film gaat over een rietsnijder. Heel in het kort, die een vermoord meisje vindt. En dan op zijn manier probeert erachter te komen wie het gedaan heeft.
En wat was de rol van uw paarden daarin?
Giese is het paard van de overleden vrouw van de hoofdrolspeler. Dus heeft hij een band mee, omdat het natuurlijk emotioneel dicht bij hem staat. En je ziet het paard dus regelmatig in de film voorbij komen met bepaalde emoties. Je ziet het paard als het in het weiland, als ze hem naar een dekking toe brengen. Maar het paard vertolkt echt een beetje de emotionele rol naar zijn overleden vrouw toe.
U spreekt over het paard 1, maar iets zijn eigenlijk meerdere paarden.
Ja, het is eigenlijk natuurlijk wel een klein beetje het geheim van de filmwereld. Maar Giese, het witte paard, wordt eigenlijk gespeeld door 3 verschillende paarden. Deze is Hasta. Giese is in de film een merrie. Dit is ook een merrie. Achter ons zie je nog 2 schimmels lopen. En hier hebben we eigenlijk alle 3 bij elkaar het hoofdrolpaard Giese gespeeld.
Ja, leken ze op elkaar?
Ze zijn natuurlijk alle 3 wit. Maar zoals je ziet, achter ons is er ook een paard die heeft helemaal niet deze grijze manen. Maken we dan grijs voor de film.
Ja, en nog een 4e.
Ja, die zie je ook achter ons lopen. Dat is D'Artagnan, dat is een hengst. In de film wordt Giese gedekt door een hengst. En die rol heeft hij op zich genomen. Ja.
En kunt u iets noemen wat een echte uitdaging is? Of was?
Nou, die planning vooral. Want een filmploeg zegt, wij komen op die datum, op die dag, op dat tijdstip. Dat dan de merrie ook echt wil. De hengst is nooit een probleem, die wil altijd wel. Maar de merrie is dan wel echt plannen. En je kan tegen een filmcrew niet zeggen, nou kom morgen maar terug. Want daar zit er veel te veel kosten aan. Dus de planning om te zorgen dat we een wit paard, een witte merrie hadden, die ook echt op de dag zelf gedekt wilde worden, dat was de grootste uitdaging.
Hoe trots bent u?
Waar ik vooral altijd heel trots op ben, als het gemaakt is en wij zien de première en de paarden hebben het goed gedaan. Dus dan ben je gewoon vooral heel erg trots op de paarden. En als je dan bijvoorbeeld, net als dit paard wat hier naast me staat, ja, dat kan. Ja, het is heel makkelijk om deze te laten liggen. Dus, het grappige is ook, deze heeft al verschillende keren dood moeten gaan in de film. Want hij gaat heel makkelijk liggen en dan doet hij zijn ogen dicht. Maar deze doet dat keer op keer op keer. Op verschillende producties in Nederland heeft men het al kunnen zien dat hij is overleden, als het ware, in de film.
Hij snapt het.
Hij snapt exact wat er gevraagd wordt. En dat is het mooie aan het werken met dieren, in ons geval met paarden. En als het dan ook gaat op een manier dat het dier er ook echt plezier aan ondervindt, dan ben ik trots. Ja.
Ja, dat was dus de trotse Ton Does uit Emmeloord. Tijd wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In 5 dagen aandacht voor misstanden in de jeugdzorg. Koen was 7 jaar oud toen hij onterecht uit huis werd geplaatst. Lange tijd woonde hij niet bij zijn moeder, Yvonne van Dijk. Zij vertelde hoe dat voor hem was.
Hij had zoiets van, nou, ik ga uit logeren. Want dat moest ik vertellen van de Raad van de Kinderbescherming. En na 5,5 week zag ik hem voor de eerste keer. En toen had hij het gevoel van, ja, logeerpartij is over, ik mag weer naar huis. Maar dat ging dus niet door. En nou, daar raakte hij van in paniek. En toen werd in houtgreep genomen door de medewerker van Samen Veilig.
En er zijn veel fouten gemaakt, bleek tijdens een rechtszaak over de uithuisplaatsing van Koen.
2 weken na de spoedmacht ging, moet je dan komen op een zitting. En toen werd er eigenlijk van alles voorgelezen. En toen had ik zoiets, dit gaat helemaal niet over ons.
Toen ontdekte jij, het gaat over het verkeerde dossier.
Ja, nou, toen wist ik nog ineens dat ze een verkeerd dossier hadden. Maar ik zei van, nou ja, ik weet niet waar die informatie vandaan komt. Maar ja, ik kan me daar totaal niet in vinden.
Nee.
Heel heftig.
Ongelooflijk.
Ja, dan zie je dus maar wat voor fouten er dan worden gemaakt.
Ja, en hoe mensen worden beschadigd op die manier. Nou, verschrikkelijk.
Wat mij dan ook heel pijn doet, is dan dat hij zegt, nou, dat hij dan 5,5 week uit logeren gaat, zeg maar. Zo wordt dat dan geschetst voor het kind. Ja, het is natuurlijk, een kind is ook niet gek, hè?
Nee, maar dat is echt wel heel schadelijk, ja. Pauw en de Wit, daar ging het over de kabinetsformatie. VVD-leider Jezilgus houdt vol dat ze niet in een coalitie wil met GroenLinks-PvdA. Daar snapt VVD-prominent, daar is hij weer, Ed Nijpels, helemaal niks van.
Dat is ook mijn grote bezwaar in deze discussie. Dat de PvdA GroenLinks, ik ben niet van de PvdA GroenLinks, voor alle duidelijkheid.
Dat is ons bekend, alle jaren 40.
Dus, maar ik vind niet dat je een partij zo kunt demoniseren als het nu gebeurt. En je had kunnen praten, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, zijn er 3 kabinetten geweest die de rit hebben uitgereden. In 30 jaar 3. Die 3 kabinetten bestonden altijd uit PvdA en VVD minimaal. Dus kortom, die samenwerking die kan natuurlijk best.
Nou, volgens historicus Geert en Waling kan er ook worden gedacht aan een minderheidskabinet, D66, VVD, CDA. En dat kabinet kan dan zaken doen met zowel GroenLinks-PvdA als bijvoorbeeld JA21.
De prominente VVD'er die ik laatst sprak, die noemde dat een kinderfietsersmodel. Namelijk met de zijwieltjes links en rechts. Dat zou natuurlijk vanuit mijn belang zou zeggen, zoveel mogelijk kiezers tevreden stellen met op basis van hoe ze gestemd hebben vorige week. Zou dat een hele goede optie zijn? Ik snap wel dat de enige huivering is dat het niet de eerste voorkeur heeft van de formerende partijen. Maar als de optie van 75 zetels inderdaad over rechts is afgeketst, als Dion Jessicus voet bij stuk houdt, waar het toch sterk op lijkt dat ze niet met GroenLinks-PvdA wil, dan zal dat toch echt wel, als ze Jette een beetje snel het torentje in wil, zou hij toch inderdaad wel die kant op moeten gaan. En er zijn wel partijen waar met wie je zaken kunt doen.
Ja, maar minderheidskabinet, dat gebeurt echt heel weinig. Hè, voordat dat, volgens mij, ik heb het laatste keer opgezocht, de laatste keer is echt al 30, 40 jaar geleden, volgens mij, dat er een minderheidskabinet was. Maar dus ja, het kan natuurlijk.
In dit geval zou ik het wel snappen, ja.
Ja, ik snap het ook wel. Ja. Dat je eigenlijk een beetje gaat shoppen van, voor klimaat, misschien moeten we iets meer over links of weet ik veel. Ja. Nou ja. In de documentaire De Drill, aandacht voor drillrap. Een muziekvorm waarbij gerapt wordt over drugs en geweld. Een anonieme drillrapper uit het Brabantse dorp Reuzel vertelde waar het volgens hem over gaat.
Dan ga je gewoon elkaar dissen. Want dan ga je praten over dingen wat is gebeurd aan die andere kant. Wat jouw mannen weer hebben gedaan. Of wat mannen die jij kent hebben gedaan. Snap je? En dan doen hun het weer terug. En dan zo blijft dat over en weer gaan. Dat je gewoon mensen drilt, man, bro. Je weet toch, je bent in een situatie, je steekt mensen, je doet echt dingen. Je kan niet meer veilig lopen, echt meer. Gebeuren hele heftige dingen. Dat vind ik echt dat een driller is, man. En ook soms gebeurt niet echt altijd dat je gestoken wordt, maar ook gevechten gewoon. En de hele tijd dat soort dingen.
Snap je, bro?
Ja, ik kom ook dagelijks in met dat soort dingen in aanraking, ja. Maar hij vertelde ook over de drillrap in het dorp zelf.
Je weet toch, dat is een beetje geëscaleerd, man. Hiervoor woonden geen drillers of zo. Het is gewoon, dorpen zijn gewoon rustiger. Alleen, je ziet wel steeds meer dingen naar boven komen. Van die 14-jarige, 13-jarige jongens die met messen lopen. Ja, dan vraag ik waarom. En dan zeggen ze, ja, door ruzies, dit en dat. Maar hun hebben niet echt een reden daarachter.